ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Wir schreiben das Jahr 1930. Wir sind an het einde van de Golden Twenties. Marlene Dietrich zingt in de filmklassieker Der Blauwe Engel. Duitse cinema is toonaangevend. Berlijn, de hoofdstad van de Weimar Republiek, heeft Parijs verdrongen als het centrum van vernieuwing. Bauhaus geeft een nieuw elan aan architectuur en design. Innovatieve literatuur rolt van de pers, zoals recent nog Berlin Alexanderplatz van Alfred Döblin. Of de Drie Stuivers-opera van Bertolt Brecht en Kurt Weill. De stad is open en tolerant, maar ze danst op de rand van de vulkaan. Terwijl Berlijn zich op het podium en de dansvloer overgeeft aan een fine vibe und gezang, gebeurt er van alles achter de schermen. Binnen 15 jaar zal Berlijn als hoofdstad van het Derde Rijk herschapen zijn tot een ruïne. En de hele mensheid zal getuige zijn geweest van een niets ontziende catastrofe, de Tweede Wereldoorlog. Dag luisteraar, bedankt om weer af te stemmen op Geschiedenis voor Herbeginners. Als u wel eens denkt, goh, de wereld rond mij gaat echt naar de knoppen, wel, dan zijn wij er voor u met een nog deprimerender verhaal. Geen betere balsem voor de ziel, nietwaar, dan wat lessen trekken uit het verleden. Zo dus, hier zijn we weer. Deze keer met een reeks over een onderwerp dat we lang hebben genegeerd. We dachten, daar is alles nu toch wel over gezegd, zeker. Of dat ze dan maar elke dinsdag naar Canvas kijken. Maar nu voelen we ons er toch klaar voor. Ongeacht of u die oorlogsverhalen nu kent van Call of Duty of van Saving Private Ryan, uw geschiedenisleraar of misschien van uw ouders die er zelf bij waren, misschien vertelt u ze wel zelf. De Tweede Wereldoorlog is zo'n constant knipperende vlek op onze historische radar. In een reeks van een tiental afleveringen kijken we uiteraard lekker schools naar de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de oorlog, maar ook naar de mensen die erbij waren en de keuzes waarmee ze werden geconfronteerd. Wij hebben ons vlijtig ingelezen en waar nodig laten we ons bijstaan door een specialist. Bent u er klaar voor? In onze eerste aflevering zitten we in het interbellum en we wenden onze blik naar de opmars van het fascisme. Net als de Grote Oorlog begint de Tweede Wereldoorlog als een Europees conflict. En als we naar de oorzaken van het fascisme zoeken, komt het meestal neer op twee zaken. Ten eerste, frustratie over hoe de Eerste Wereldoorlog is afgehandeld. Het Verdrag van Versailles heeft Europa veranderd, maar niet per se beter gemaakt. En ten tweede, de Grote Depressie met hoofdletters van de jaren 30, die het gevolg was van de beurskrach van Wall Street. Voeg daarbij een tekortschietende internationale diplomatie. De Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, was zwak. En bij brede lagen van de bevolking de opvatting dat democratie een mislukt experiment was. Wel, dan heb je de vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe politieke experimenten. Extreme tijden vragen om extreme oplossingen. En aan de extreme rechterkant zien we dus het fascisme wortel schieten. In Duitsland uiteraard, maar dat land was niet eerst. Andiamo in Italia. Italië was gefrustreerd door de verminkte vrede. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het land neutraal, maar het heeft zich dan toch over laten halen om toe te treden tot de geallieerden. En dat in ruil voor nieuw land uit de toekomstige puin van Oostenrijk-Hongarije. En Italië had een offer gebracht. Bijna 700.000 dode soldaten en een immense schuldenberg. Op de koop toe kwam van die gebiedsuitbreiding weinig in huis. Ze kregen een paar Dalmatische eilanden van een zakdoek groot, als ook Trieste, het schiereiland Istrië, de havenstad Zara, het Kroatische Zadar is dat, en tenslotte Zuid-Tirol. Economisch zat het land echt in het slop. Een gierende inflatie, werkloosheid in het geïndustrialiseerde noorden en een slabbakkende landbouweconomie in het zuiden. De maffia trok aan de touwtjes en dan was er die massa ex-soldaten die hun weg niet terugvonden in de samenleving. Het land was in zijn trots gekrenkt. En dan komt Benito Mussolini op de proppen met zijn Partito Nazionale Fascista. Vandaag wordt iemand al makkelijk een fascist genoemd als die zich wat te autoritair gedraagt, gaande van ouders, politieagenten of zelfs het bestaat, de veel eisende geschiedenisleraar. Maar wat zijn nu eigenlijk fascisten? Fascisten vertrekken vanuit een slachtofferrol, een verlies. Misschien kunnen we beter beginnen met waar ze tegen zijn. Fascisten zijn tegen de democratie. Die is toch corrupt, die zorgt alleen maar voor verdeeldheid en die kan de crisis niet bezweren. Ook zijn ze tegen het kapitalisme, tegen een elite die de massa uitsluit, maar ze zijn ook tegen het communisme. Fascisten geloven namelijk niet in klassenstrijd, maar juist in klassensamenwerking. Ten slotte zijn ze tegen het liberalisme, vooral tegen het idee dat iedereen gelijk is. Ongelijkheid mag, zolang iedereen zijn plaats maar kent binnen de staat. Het fascisme wil een nieuwe orde scheppen in de chaos. Het wil een nieuwe mens maken en de hele natie vormen rond één ideaal, met één toegestane partij, de fascistische, met één autoritaire leider. Neem het symbool van het fascisme, waar het zijn naam aan dankt, de fasces. Dat is een bundel berkenroeden, samengebonden rond een bijl. Wel, die werd in het oude Rome gedragen door een lictor, een ambtenaar van een magistraat. En het was toen een teken van de staat en al haar leden. Eén tak die kan je eigenhandig breken met gemak, maar een hele bundel die krijg je niet kapot. In een fascistische staat zijn uniformen alomtegenwoordig. Die geven je een identiteit. Je hoort erbij. Credere, obbedire, combattere. Geloven, gehoorzamen en strijden. Strijd tegen de vijand haalt het beste in de mensen naar boven. En daarom wordt geweld, mannelijkheid en jeugdigheid als positief ervaren. Fascisme is hypernationalistisch. Het wil een nationaal herstel van vergane glorie, viriliteit, trots en misschien zelfs gebied. Op buitenlands vlak zijn de fascisten dus op expansie gericht. En ze hebben een heel emotionele band met periodes uit het verleden waarin het veel beter ging. Vandaar dat Mussolini de iconografie van de oudheid van onder het stof haalt en ook de zogenaamd Romeinse groet met opgeheven arm. En van op een of ander balkon met als decor het Circus Maximus of het Colosseum spiegelt hij de toegestroomde massa Romeinen graag voor dat het Romeinse Rijk uit zijn as zou herrijzen. Als een feniks rond de Mare Nostrum. Hier zie het fascisme. Fascisme is een populistische beweging die de kant dus kiest van het volk. En het wordt enorm populair. Vooral bij oud-soldaten, maar ook bij studenten, werklozen, boeren, middenstanders, tot zelfs industriëlen en grootgrondbezitters. Iedereen met een hekel aan communisten. En in 1922 is het dan zover. Vanuit heel Italië houden zo'n 30.000 zwarthemden, de fascisten, de befaamde, maar nogal theatrale, Mars op Rome. Ze willen de macht opeisen in het stuurloze land. Mussolini neemt er trouwens zelf niet aan deel. Die blijft in Milaan en heeft een vluchtroute naar Zwitserland klaar. Maar hij wordt dan toch door de koning, Victor Emmanuel III, tot premier benoemd. In enkele jaren tijd bouwt hij Italië om tot een dictatuur waarbij de koning stilletjes naar de achtergrond verdwijnt. Hij laat zich Il Duce noemen, de leider. Via pers, kunst, jeugdbeweging, onderwijs, noem maar op, drukt het fascisme zijn stempel. Alles komt onder staatscontrole. Stakingen die zijn verboden, want ze ondermijnen de economie. Vakbonden die worden vervangen door zogenoemde corporaties, waarin werknemers en werkgevers samen met mensen van de partij de economie plannen. En het loont. Grote openbare werken zorgen voor werkgelegenheid. Italianen krijgen sociale zekerheid voor de eerste keer en ook betaalde vakanties. Het licht in het kantoor van Il Duce brandt heel de nachten door. Hij pakt de maffia keihard aan. En door een concordaat met het Vaticaan, het Verdrag van Laterane, neemt zijn populariteit nog toe. Ook buiten katholiek Italië. Het fascisme wordt vanuit vele hoeken geprezen. Churchill is een bewonderaar. En Il Duce heeft er nog één. Een Oostenrijker van geboorte. Een jonge man van 12 stielen, 13 ongelukken, die nu in het zuiden van Beieren de kost bij elkaar schraapt als schilder voor toeristen. Hij huurt een kamer bij een kleermaker en hij wil zich ook ooit leider laten noemen, maar dan in zijn taal. Führer. Adolf Hitler. Niemand werpt zo'n schaduw over de geschiedenis. Hoe pak je zo'n figuur aan in een podcast? Net als u zijn wij opgegroeid met het idee van Hitler als hoofdrolspeler, een haatdragende gek, een volksminner die de geschiedenis een richting in heeft gestuurd. Het zaad van alle kwaad, dat maar één keer om de zoveel tijd gezaaid wordt en van waaruit de grootste misdaad uit de geschiedenis ontsproot. Maar het is misleidend om uitsluitend te focussen op het individu. Hitler is een centraal figuur, toegegeven, maar hij vertegenwoordigt niet heel Nazi-Duitsland. De vraag die wij ons moeten stellen samen met u luidt: hoe konden miljoenen mensen uit een land ongelooflijk rijk aan cultuur een man volgen tot in de afgrond? Een man die zelf amper relaties kon onderhouden. Hij heeft de Duitsers niet gehypnotiseerd. We moeten Hitler dus zoveel mogelijk in zijn context bestuderen via de processen rondom zijn persoon. We beginnen dan ook niet bij zijn kindertijd, daar zie je toch niet de latere dictator in. Hitlers biografie is geen doelgericht, in ons jargon, teleologisch verhaal dat dan begint bij een vreselijke kindertijd of een gebroken jongensdroom, zijn afwijzing bij de Kunstacademie van Wenen, die dan niet anders kon dan eindigen in oorlog en genocide. Dat doen we dus niet. We zaten in ons verhaal in München in de vroege jaren 20. De kans is groot dat Hitler een onbekende schilder zal blijven, waar het niet voor een recent onverwerkt trauma.
Vervolgens kwam tenslotte een vochtige koude nacht in Vlaanderen, waar we zwijgend doorheen marcheerden. En toen de dag zich uit de nevels begon los te maken, sist ons plotseling boven onze hoofden een ijzeren groet tegemoet, en slaan met een scherpe knal de kleine kogels tussen onze gelederen die de natte bodem laten opspatten.
Aldus Hitler zelf, in Mein Kampf. Zijn staat van dienst in de grote oorlog houdt vooral in om boodschappen over te brengen. Hij bekleedt de lage rang van Gefreite, net boven soldaat. Hij vecht in België en in Frankrijk en hij wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis. In totaal zijn meer dan 2 miljoen Duitsers gesneuveld, met als resultaat een onvoorwaardelijke nederlaag. En de bepalingen van het Verdrag van Versailles die voelen aan als zout in de wonden. In 1919 blazen de overwinnaars verzamelen in Parijs, maar de verliezers die mogen thuisblijven. Wat spreken ze af over Duitsland? Ten eerste de zogenoemde schuldclausule. Duitsland en zijn bondgenoten worden geheel aansprakelijk gehouden voor de oorlog, zonder nuance. Daarom moeten de Duitsers dan ook schadevergoedingen betalen, vooral aan België en Frankrijk. Er wordt afgeklokt op 132 miljard goudmark. Wat nog, Duitsland verliest ongeveer 1/7 van zijn territorium. Zo wordt België een tikkeltje groter met Eupen-Malmedy, de oostkantons. Elzas-Lotharingen, dat in 1871 geannexeerd is in de Frans-Pruisische oorlog, moet terug naar Frankrijk. Door het verdrag van Versailles wordt Polen heropgericht. Uit het puin van tsaristisch Rusland en Oostenrijk-Hongarije, maar ook met een stuk Duitsland. Duitsland verliest de regio's Polen en West-Pruisen om zo de zogenoemde Poolse corridor te kunnen vormen. Polen moet immers koste wat kost toegang hebben tot de zee. Als je het op een historische kaart bekijkt, dan heeft dit een verregaand gevolg, namelijk dat Oost-Pruisen, nog altijd Duitsland, met de stad Koningsbergen, los komt te hangen, geamputeerd wordt als het ware van romp-Duitsland. Vandaag ligt daar trouwens Kaliningrad, die Russische exclave tussen Polen en Litouwen. En het is nog niet voorbij. De oude Hansestad Danzig aan de Oostzee wordt de vrije stad Danzig onder het gezag van de Volkenbond. Vandaag is Danzig het Poolse Gdansk. Aardrijkskunde is het voorwoord van de geschiedenis, mensen. En in de klas bijvoorbeeld is het fijn om met historische kaarten te werken en die te kunnen uitleggen, maar we moeten ook de psychologische dimensie van zo'n kaart proberen te vatten. In de jaren na het verdrag hangt zo'n kaart in de Duitse klaslokalen met daarboven Deutschlands Verstümmelung, Duitslands verminking. Het land verliest 10% van zijn inwoners. Miljoenen Duitsers bevinden zich plots in een ander land, waar ze de taal niet machtig zijn, waar ze niet graag gezien worden. Uiteraard voelen die heimwee. En de Duitsers die vluchten naar Duitsland, ja, die zorgen voor spanning op de huizenmarkt en die worden door hun eigen volksgenoten als marginale behandeld. En dat allemaal door een paar vederstreken van een handvol besnorde, gecostumeerde buitenlanders, Fransmannen ook. Maar we zijn er nog niet. Duitsland verliest zijn kolonies. Dat is ook weer goed voor België. Dat krijgt er Ruanda-Urundi bij als mandaatgebied van de Volkenbond. Duitsland moet ook ontwapenen. Weg met de dienstplicht, weg met de generale staf. Duizenden officieren worden op zwart zaad gezet. En het mag nog net een beroepsleger hebben van een luttele 100.000 manschappen. Bepaalde wapens, vooral aanvalswapens, worden verboden. Zoals tanks, duikboten of de luchtmacht. Het Rijnland, dat is de grensregio met Frankrijk, daar mag geen enkele Duitse soldaat staan. Dat wordt bezet door Belgen en Fransen. Ten slotte, een laatste bepaling, een verbod op Anschluss. En Anschluss is een vereniging van Duitsland en Oostenrijk. Geen twee keren. Dat komt niet goed. U denkt nu wellicht, ja, nogal wiedes dat daar een Tweede Wereldoorlog van komt. En iemand die daar ook voor waarschuwde in de tijd zelf, was de beroemde econoom John Maynard Keynes. Maar vandaag zijn de meeste historici het erover eens dat Versailles vooral een psychologische mokerslag was, eerder dan een economische. Het geëiste bedrag lag een pak lager dan België en Frankrijk eisten en daarvan heeft Duitsland nog geen zesde betaald. Het mocht ook in schijven en gedeeltelijk in natura betaald worden. En die kolonies die ze kwijtspeelden, die waren weinig florissant. Maar toch, het verdrag van Versailles blijft essentieel in ons verhaal, want het bood geen garantie voor een blijvende vrede. Hoe kan een machtig land als het onze, denken de Duitsers, als enige de schuld hebben aan de oorlog? Een terechte vraag trouwens, waarover historici vandaag nog steeds debatteren. Of waarom moeten wij land afstaan aan mindere landen? Een jonge generatie Duitsers krijgt nu de pap van de nationale vernedering opgelepeld. En de mensen die erbij waren, die zijn verbitterd. Het is juist die context die vele Duitsers vatbaar maakt voor radicale ideeën. Extreemrechtse partijen kunnen er garen bij spinnen en ze spreken van het dictaat van Versailles of de geweldvrede die de Duitsers in de magen is gesplitst. De Weimar-republiek, dat is Duitsland in de jaren 20 en vroege jaren 30, die staat zwak. Er is een galopperende inflatie, werkloosheid, ook de schrik voor een communistische revolutie zoals in Rusland. En er wordt gevochten op straat. Het politieke landschap is versnipperd. Links werkt niet samen en langs rechts richten duizenden oud-soldaten de zogeheten vrijkorpsen op. Dat zijn vrijwilligerslegertjes, zeg maar. Geleid door een Führer. Een van de vrijkorpsen heeft als symbool een hakenkruis. Ze verwerpen de nieuwe democratie en ze koesteren wrok, want ze zijn verbolgen over de oorlog. Belangrijk om te weten. Eigenlijk heeft Duitsland de oorlog niet verloren op het slagveld. Maar in november 1918 is er een revolutie geweest in Berlijn. De sociaaldemocraten hebben de keizer dan afgezet, de republiek uitgeroepen en de wapenstilstand getekend. Het is het begin van een samenzweringstheorie die de dolkstootlegende wordt genoemd. De novembercriminelen die in Berlijn de dappere soldaten aan het front hebben verraden. Veel van de latere topnazi's die gaan zich aansluiten bij zo'n vrijkorps, zoals Heinrich Himmler, het hoofd van de SS later, of Rudolf Höss, kampcommandant van Auschwitz. De sleutelperiode waarin Hitler Hitler wordt, of wanneer de politiek naar Hitler komt, waarin hij zijn overtuigingen vormt, ja, die loopt van de zomer van 1919 tot 1923 in München. Hij is dan vooraan de 30. In 1919 wordt hij lid van de DAP, de Deutsche Arbeiterpartei. Je zou het niet zeggen, maar dat is een van de uiterst rechtse partijen. In 1920 wordt ze de NSDAP, de Nationaal Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, kortweg Nazi-partij. Hitler die laat zich in de bierkelders van München opmerken door zijn retorische talent. Hij oreert vanuit het hart. Hij beheerst zijn mimiek en gestiek tot in de puntjes. Hij kijkt mensen lang en indringend aan. Maar het is toch niet alleen hoe hij het allemaal zegt, maar ook wat hij zegt. Als geen ander speelt hij de emoties uit van zijn toehoorders. Hun haat, hun fobieën, hun vooroordelen, hun gevoel van verlies. En als een ziedende stokenbrand spuwt hij zijn gal uit over de nagels aan Duitslands doodskist. De opgelegde vrede en de interne verraders, de sociaaldemocraten, de marxisten, de joden. Hans Frank, het latere hoofd van bezet Polen, hoort hem voor het eerst in 1920.
Alles wat hij zei kwam recht uit het hart en het raakte een gevoelige snaar bij ons allemaal. Hij bracht onder woorden wat bij iedereen aanwezig in het bewustzijn zat.
Hier zijn we bij een van de sleutels van Hitlers succes. Volgens de Hitler-specialist Sir Ian Kershaw heeft hij een enorme aantrekkingskracht op de Duitsers. Charisma. Maar charisma kan je niet opdringen. Het bestaat uit tweerichtingsverkeer. Een connectie tussen een individu en zijn publiek. Dat publiek neemt dan zijn ideeën over, als in wij hebben onze eigen Mussolini, en versterkt die ideeën dan bij Hitler. Maar goed, Hitler heeft nu een overtuiging, belangrijk, maar met demagogie alleen raak je niet aan de macht.
Eerder gaat een kameel door het oog van een naald dan dat een groot man door verkiezingen ontdekt wordt.
Ja, hoe dan wel? Met de wapens. Fascisten vinden geweld legitiem voor politieke verandering. Hitler beschikt over de SA, de Sturmabteilung, bijgenaamd Bruinhemden. Paramilitaire knokkersbendes die patrouilleren en communisten in elkaar slaan. In 1923, Hitler is dan 2 jaar leider van de nazi's, acht hij de tijd rijp voor een putsch, een staatsgreep. Nu, 1923 is een befaamd instabiel jaar. Omdat de Duitsers niet voldoen aan hun afbetalingen, denken België en Frankrijk ja, dan maar in natura. En hun troepen bezetten vanaf januari het Ruhrgebied, het centrum van de Duitse staal-, ijzer- en steenkoolproductie. In de zomer is de Duitse economie in vrije val, met hyperinflatie. Er is zo'n beroemde foto van twee kinderen die op straat een piramide bouwen met wat op het eerste gezicht een soort Lego-blokken lijken. Maar als je beter kijkt, zie je dat het stapels bankbiljetten zijn. In 23 steken Duitsers er hun kachel mee aan. Bedelaars die weigeren giften van minder dan 1 miljoen mark. De broodprijs stijgt van 250 mark naar 201 miljard. Met 50 miljoen kan je nog geen half sneetje kopen. In november 23 worden er biljetten gedrukt met een verbijsterende coupure van 100 biljoen mark. Met een beeldenis van Albrecht Dürer erop trouwens. En dat is 100 met 12 nullen erachter. De economie is verworden tot ruilhandel. In de nacht van 8 op 9 november proberen de nazi's op een gewelddadige manier de macht te grijpen in München. Er worden 4 agenten gedood, maar ook 16 nazi's. De klungelige Bierkellerputsch loopt af met een sisser. En Hitler, die krijgt een celstraf. Die kan gaan brommen in Landsberg. Nu, het is een heel comfortabele celstraf. Hij mag er gasten ontvangen en hij heeft nu wel echt veel tijd om aan zijn imago te werken en om zijn politieke overtuigingen uit te schrijven.
Ik weet dat je mensen eerder door het gesproken dan door het geschreven woord kunt overtuigen. Dat elke grote beweging op deze aarde haar groei aan de grote redenaars en niet aan de grote schrijvers dankt.
Klinkt een beetje als een disclaimer, het voorwoord van Mein Kampf. Het boek dat hij met 2 vingers tot in de kleine uurtjes zit uit te typen op een schrijfmachine of laat uittypen door Rudolf Hess, zijn latere plaatsvervanger. Die zit ook vast. Over Mein Kampf is al veel inkt gevloeid. Lang was het niet op papier te vinden, uiteraard wel binnen bepaalde kringen of online als je een beetje zocht. Maar waarom eigenlijk? Wel, deelstaat Beieren bezat de auteursrechten en verbod publicatie. Maar in 2015 liepen die rechten af. 1 jaar later is er dan een wetenschappelijke editie uitgegeven waarbij Hitlers woorden langs links, rechts, boven en onder worden becommentarieerd door historici. Wij hebben de Nederlandse vertaling besteld, niet zonder zijne trouwens, gelukkig was het verpakt, omdat we daaruit wilden citeren vandaag. Het is een dik boek. Maar het is naar onze bescheiden mening vooral het gewicht van zijn grillig geschrijf, doorspekt met anekdotes en intellectuele onzekerheden, dat het onleesbaar maakt. Aanvankelijk werd Mein Kampf niet serieus genomen, of Sein Krampf genoemd, achteraf gezien ten onrechte, want Hitler is bijzonder openhartig over zijn bedoelingen. Naarmate hij carrière maakte, zou de verkoop stijgen. En in 1933, wanneer hij aan de macht kwam, gingen er meer dan 1 miljoen over de toonbank. Tijdens zijn leven werden er in totaal 12,5 miljoen van verkocht. Een kleine kanttekening wel, die oplage was deels te wijten aan het feit dat pasgehuwden het in de jaren 30 cadeau kregen en ook dat je verdacht was als je geen exemplaar in de kast had staan. Laat ons eens naar de inhoud kijken. Wat is nu eigenlijk het nazisme, het Duitse fascisme?
Wie wil leven, moet strijden. En wie niet wil vechten op deze wereld van eeuwige twist, verdient het leven niet.
Het leven is een strijd, zegt hem. Mein Kampf, mijn strijd. Hitler hangt het sociaal Darwinisme aan, volgens het welk we allemaal dieren zijn, veroordeeld tot een survival of the fittest, een rassenstrijd. Superieur in die strijd is het Arische ras, waarvan de blonde, blauwoogige Germaan de zuiverste vorm is. Geen klassenstrijd dus, zoals de communisten beweren, een rassenstrijd. Volgens Hitler, en vanaf nu denkt u best bij elke zin volgens Hitler, dit is niet onze mening, is het bloedvermenging geweest die oude culturen te gronde heeft gericht. een daling in het rasniveau eerder dan veldslagen. Het lot van de mensheid hangt aan een zijden draadje en de Duitsers moeten zich verdedigen. Welk volk vormt uiteraard het grootste gevaar? We gaan luisteren naar een speech uit 1933. De nazi's zijn dan net aan de macht. U hoort ook Laurent van onze redactie, die voor u vertaalt vanuit het Duits. Of liever het Hitler-Duits.
De strijd tussen de volken, de onderlinge haat, die wordt door bepaalde belanghebbenden in stand gehouden. Het is een kleine, nergens gewortelde internationale klik die de volken tegen elkaar ophitst. Mensen blijkbaar die overal en nergens thuis zijn, die geen plek hebben waar ze zijn opgegroeid. Vandaag leven ze in Berlijn, morgen Brussel, Parijs, Praag, Wenen of Londen.
Heeft u het gehoord? Juden, zo roept de man uit het publiek. Een goed voorbeeld van die connectie met zijn toehoorders. Joden zijn niet alleen de biologische vijand, een parasiet of kwaadaardige bacterie in het lichaam van volkeren, maar ook de politieke. In Mein Kampf geeft Hitler tot in de treuren lucht aan zijn antiparlementarisme, antimarxisme, anticapitalisme, hij is tenslotte een fascist, en eigenlijk gooit hij dat allemaal op één hoop met antisemitisme. Hij borduurt verder op jodenhaat die al sinds oudsher leeft in christelijk Europa, maar dat rond de eeuwwisseling is opgeflakkerd. Denk aan de Dreyfus-affaire in Frankrijk, of Wenen, dat tijdens Hitlers kunstenaarsjaren een openlijk antisemitische burgemeester heeft. Haatpraat tegenover Joden is eigenlijk gemeengoed. Ze zijn een staatloos volk dat achter de schermen van de politiek en de bankensector de wereld wil domineren.
Overwint de Jood met behulp van zijn marxistische geloofsbelijdenis de volkeren van deze wereld? Dan zal zijn kroon de dodenkrans van de mensheid zijn. Dan zal deze planeet, net als duizenden jaren geleden, leeg van mensen door het zwerk gaan. De eeuwige natuur wreekt onverbiddelijk de overtreding van haar geboden. Daarom denk ik inmiddels in de geest van de almachtige schepper te handelen. Door mij tegen de Jood te verweren, strijd ik voor het werk van de Heer.
Nou ja, Heer, een praktiserend christen is Hitler niet. En wat hij met de Joden wil doen, is voorlopig onbestemd. In een brief uit 1919 heeft hij al geschreven dat de toekomst gevrijwaard is, mits, ik citeer, de verwijdering van de Joden. Ze dragen trouwens ook schuld aan de Eerste Wereldoorlog.
Had men aan het begin van deze oorlog maar één keer 12 of 15.000 van deze Hebreeuwse volksbedervers op gifgas getrakteerd, dan was het offer van miljoenen Duitsers aan het front niet te vergeefs geweest.
We hoeven hier nog geen verwijzing naar de gaskamers in te zien. In Mein Kampf maakt hij geen gewag van genocide. Dat is ook nooit een verkiezingsbelofte van de nazi's geweest. Wat schrijft hij nog?
Duitsland wordt wereldmacht, of zal helemaal niet zijn.
Alles of niets, typisch Hitler. Frankrijk moet vernietigd worden en de ketenen van Versailles afgeworpen. En dan is er die nagel waarop hij in elke toespraak zal blijven kloppen, Lebensraum, plaats om te leven. Een gezond volk moet groeien en voor 80 miljoen etnische Duitsers, dat is tweemaal het aantal Fransen, is plaats nodig. En die plaats die ligt onder meer in het oosten. Een oorlog is onvermijdelijk. En die zal ten koste gaan van de Sovjet-Unie. In december 24, na een jaar in de cel, komt Hitler weer op vrije voeten. Hoe ver staat hij nu? Hij heeft een overtuiging, hij heeft een boek, hij heeft charisma, hij kan het goed uitleggen. Vervelend, halfweg de jaren 20 begint de economie het wat beter te doen en neemt de steun voor de nazi's af. En dat brengt ons bij zijn laatste uitdaging voor vandaag. Hoe raak ik hier aan de macht? Ook al heb ik eerder geschreven dat er eerder een kameel door het oog van een naald kruipt dan dat ik verkozen word. Ja, hij gaat het nu toch via de officiële kanalen moeten doen. Hij begint een nauwe samenwerking met Dr. Joseph Goebbels, zijn latere minister van propaganda. Propaganda. Nog een sleutel tot zijn succes. Uit deze periode dateert een reeks zwart-wit foto's genomen door Heinrich Hofmann, Hitlers vriend, persoonlijke fotograaf en partijlid van het Eerste Uur. We zien een jonge Hitler in maatpak en de reeks is getiteld Hitler oefent zijn speech voor de spiegel. Hij straalt kracht uit, vitaliteit. Nou ja, trouwens, als u nog een goede roddel wil horen, het is een werknemster van Hofmann die Hitlers geheime vriendin zal worden. Eva Braun. In 1928 ziet het er echt niet naar uit dat de NSDAP ooit aan de macht komt. Bij de verkiezingen boekt ze maar liefst 2,6%. Een schamele 12 zetels in de Rijksdag. Ze moet genoegen nemen met de politieke flanken. Toch, de omslag, de gamechanger, die komt in 1929. In Wall Street stort de aandelenkoers in elkaar. Als gevolg trekken Amerikaanse banken de kredieten in waarmee de Duitse economie is heropgebouwd. De ene na de andere onderneming gaat overkop met een ongeziene werkloosheid weer al als gevolg. Nu wordt Hitler op de drempel van de macht geschoven. Hoe dieper de economie in het slop geraakt, hoe beter de nazi's het doen. Maar ook de communisten. De toekomst wordt een strijd tussen uiterst links en uiterst rechts. In 1930 zetten de nazi's al een resultaat neer van 18%. Nu moeten ze alleen nog de SPD laten voorgaan, de Sociaaldemocraten, die hebben 24%. En de communisten, de KPD, die staan op plaats 3 met 13%. De NSDAP richt haar strategie volop op arbeiders. In de bierkelders van Beieren rammelen de nazi's en communisten elkaar weer af. De bierglazen vliegen er in het rond. En in Duitsland, dat weet u, drinken ze halve liters. Hè? Dat komt aan. In 1932 zijn het dan weerom verkiezingen. Er zijn dan bijna 6 miljoen werklozen. Dat is 30% van de beroepsbevolking. Hitler doorkruist Duitsland door de lucht. Hij kan 5 toespraken houden op 1 dag. De nazi's beloven werk, vrijheid en brood. Een slogan die ze letterlijk hebben nageaapt van de communisten. We gaan nog eens luisteren naar een speech. Deze keer hoort u onze collega Benjamin.
En dat in een tijd in der die grootste opgaven daarstehen, die nur gelöst werden kunnen, wenn die ganze Kraft der Nation zusammengerissen wird. Die Gegner.
Onze tegenstanders beschuldigen ons Nationaalsocialisten en mij in het bijzonder dat wij intolerante en incompetente mensen zijn. We zouden niet met andere partijen willen samenwerken. En hij zegt ook dat een politicus zelfs verder ging door te zeggen dat de Nationaalsocialisten überhaupt niet Duits zijn, omdat ze weigeren met andere partijen samen te werken. Maar is het dan zo typisch Duits om 30 partijen te hebben? Ik kan alleen maar zeggen, die meneer hebben compleet gelijk. Wij zijn intolerant. Ik heb mezelf één doel gesteld, de 30 partijen Duitsland uit te jagen.
In juli 32 schieten de nazi's de Sociaaldemocraten voorbij en zijn ze de grootste partij geworden. Samen met de KPD maakt ze nu meer dan de helft van de Reichstag uit, het Duitse parlement. De doodsklok van de democratie begint nu toch wel echt te luiden. Frans von Pape, dat is de ex-rijkskanselier, die ziet samen met de rest van de conservatieve elite een minder grote bedreiging in de nazi's dan in de communisten. En hij slaagt erin om de president over te halen, Paul van Hindenburg, een conservatieve kolos van een man en tijdens de oorlog nog de opperbevelhebber, om Hitler te benoemen tot rijkskanselier. Zij geloven dat ze dat Oostenrijks korporaaltje kunnen gebruiken als marionet, als zetbaas, een dam tegen het communisme, zolang er maar een paar nazi's in de regering steken. En bij de volgende verkiezingen zal Von Papen dan wel weer een conservatief kabinet kunnen vormen. Hè? Een vergissing die desastreus zal zijn voor Duitsland en de wereld. Hitler is er nu echt bijna. Er rest hem nog één taak. Afrekenen met de erfvijand, das Kommunismus. Op 27 februari 1933, iets na 9 uur 's avonds, vliegt het parlement in brand. Tongen van vuur likken aan de koepel. Wanneer de politie binnenkomt, ontdekt ze een halfnaakte Nederlander. Marinus van der Lubbe, die met zijn hemd de brand heeft aangestoken. En alsof een half blote van onze noorderburen nog niet schandalig genoeg is, het is een communist. Dit is Hitlers moment. Met het fascistisch schuim op de lippen zweert hij dat hij elke rode rat vertelgen zal. De Sturmabteilung lanceert een campagne van geweld. Heel links wordt de oorlog verklaard. En de volgende ochtend kopt de krant Vorwärts, dat is het dagblad van de Sociaaldemocraten, in het groot Riesenbrand im Reichstag. Grote brand in de Rijksdag. En dezelfde dag wordt de krant opgedoekt. Sociaaldemocraten en communisten worden opgepakt, hun partijen en organisaties verboden, hun bezittingen in beslag genomen. Op 5 maart, 6 dagen na de brand, worden verkiezingen gehouden en de nazi's stijgen van 33% naar 44%. Tot Hitlers frustratie nog steeds niet de meerderheid, maar door de crisis mag hij een regering vormen zonder coalitiegenoten. Het parlement is verlamd en neemt de machtigingswet aan. Hitler mag nu 4 jaar lang regeren en wetten uitvaardigen, buiten de Rijksdag of andere grondwettelijke instellingen om. De scheiding der machten is opgeheven. De rechtsstaat is niet meer. Het is de officieuze doodsteek van de Weimar Republiek. De verkiezingen van 1933 zijn de laatste in een verenigd Duitsland tot 1990. We hebben ons doel bereikt voor vandaag. Hitler is aan de macht en Duitsland marcheert in een strakke parade het Derde Rijk binnen. Hitlers klim naar de macht leert ons hoe een volk zich in wanhopige tijden vastklampt aan een charismatische leider. Kijk eens even rond als u wil en sta erbij stil dat de wereld er compleet anders uit zou zien. Misschien zouden wij niet bestaan zonder Hitler. Zijn impact is niet te meten. Zou er een nazisme geweest zijn zonder hem? Ja, zelf zag hij zich in het verlengde van grootse mannen die Duitsland met hun eigen handen hebben geschapen. Arminius, Frederik de Grote, Otto von Bismarck. Maar toch leerden we vandaag dat er al een cultuur bestond van extreemrechtsnationalisme, antisemitisme of revisionisme van Versailles. Een cultuur van geweld, een cultuur waarvan Hitler niet de evil genius, de bedenker was, maar eerder een exponent, een product. Ooit stelde een leerling me de vraag: meneer, als ik een tijdmachine kon bouwen en ik zorg ervoor dat Hitler niet de kans krijgt om volwassen te worden, het werd eigenlijk op een iets macaberder manier geformuleerd, met kindermoord in de wieg, red ik dan de wereld? Ik vond het zo'n goede vraag dat ik ze niet wilde verpesten met een flauw antwoord, maar ik moet het antwoord ook schuldig blijven. Hoeveel van wat er in de jaren 20 al broeide in Duitsland zou zijn blijven doorgebeuren? Vermoedelijk zou het land ook zonder Hitler een Führerstaat zijn geworden, geschoeid op de leest van het fascisme. En ook met Hitler had het anders kunnen gelopen zijn. Neem nu de bierkellerputsch. Hier was Hitler toch het dichtst bij een falen. Hij had nog altijd de Oostenrijkse nationaliteit. Ze hadden hem het land kunnen uitzetten. En ook binnen de partij moest Hitler het hoofd bieden aan tegenstanders die een andere koers voorstonden. Met name Gregor Strasser, die bijna vicekanselier was geworden en Hitler misschien wel naar de coulissen van de macht zou hebben gemanoeuvreerd. Maar ja, u hoort mij hier hypothetisch spreken. Misschien is het definiërende moment wel wanneer Hitler de gevangenis verliet en de nazi-beweging begon te cementeren en zich zo meer en meer onvervangbaar maakte. We zijn er voor vandaag. We zagen hoe fascisten nieuwe orde wilden scheppen in de naoorlogse politieke chaos. Volgende keer bekijken we hoe Hitler nazi-Duitsland bestuurde en hoe hij de geesten van de Duitsers rijp probeerde te maken voor opnieuw oorlog. Onze eerste aflevering van het nieuwe seizoen was alweer een hele boterham. Als u die helemaal heeft opgegeten, proficiat, en dan vond u het misschien wel interessant. Onze podcast is gratis en die blijft gratis, maar als u denkt, goh, deze mannen verdienen wel een fooi voor hun werk en voor mijn uren luisterplezier, dan staat het u vrij om dit te doen. Dat kan heel eenvoudig, we zetten het in de notities bij de aflevering. Surf naar fooiepot.com. Typ in de zoekbalk geschiedenis voor herbeginners en al schenkt u 10 cent of 10 euro, het duurt maar 10 seconden met een handige QR-code. Voor vandaag bedanken we Sam de Meulder van de VRT, die het zag zitten om strijd te leveren met de stem van Hitler, en Bjorn Antiris voor het citaat van Hans Frank. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners, Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet voor de inhoud, Philip Veekmans voor de montage. Ikzelf heet Jonas Goosenaerts. Volg ons op Facebook en Instagram. Auf Wiederhören. Radiac, radiac, radiac.